Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Voelt ook weer, ik voel me een beetje gespannen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar...
Ik weet niet wat het is.
Daar heb jij geen last van, hè?
Dat doen we niet.
Ik nou, ik kan het doen, man.
Beetje onwennig nog.
Ik ben blij dat het straks klaar is. Dan kan ik wel andere dingen gaan doen.
Ik vind het zo zonde.
Yo, ik voel het niet, man.
Daar hebben we niet op gerekend.
Dus even wachten tot dat voorbij is en dan...
Welke zichzelf respecterende voetbalpodcast gaat in godsnaam op zomerreces tijdens een EK-voetbal? Het EK voetbal waar zoveel over te zeggen valt. Het EK dat zelfs Maarten naar de televisie wist te trekken. Maar goed, we zijn weer terug in een nieuw jasje met een nieuwe tune op een nieuwe locatie. In de hoop dat we in ons nieuwe podcastseizoen ook maar een klein beetje kunnen tippen aan wat we deze zomer allemaal gezien hebben. Een beetje teamgeest zoals Denemarken. Iets van de creativiteit van P3 en Pogba. Iets van de diepgang van Sterling en Chiesa. En weer af en toe gigantisch het plankje misslaan zoals Frank de Boer. Lieve luisteraars, welkom terug bij seizoen 3. Van de Core Podcast. Vanuit Club Haug. Nieuwe locatie.
Ik heb het wel gemist hoor, vriend. Deze intro.
Ik moest er toch wel even inkomen.
En ik moet dat toch ook gelijk weer denken. Heb je dat dan zelf verzonnen met de diepgang en creativiteit?
Ik heb het EK zitten kijken.
Waar haalt hij het vandaan, hè?
Ja, waar haalt hij het vandaan?
Waar zitten we?
We zitten bij Comedy Club Haug, Rotterdam. We hebben zowaar een studio.
Beetje onwennig nog.
Beetje onwennig, ja. Mm-hmm. Het voelt ook weer, ik voel me een beetje gespannen. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar...
Ik voel het ook. Gezonde wedstrijdspanning.
We moeten weer.
Thomas, ik heb jou sowieso al weken niet gezien. Het blijkt toch wel dat wij die podcast nodig hebben om...
Ik had wel het idee, Thomas kwam net binnen. Jullie keken elkaar gelijk heel vies aan en een beetje grijns. Dus ik heb alweer het gevoel dat ik de lul ben.
Maar... Nee, we beginnen vriendelijk. Maar hoe is het, man?
Ja, lekker. Nee, ja, dat ligt eerder aan jou dan aan mij. Want jij gaat natuurlijk iedere dag die je vakantie hebt, ben je niet thuis?
Ja, dat is waar. Maar ik
daar heb jij geen last van, hè?
Daar heb ik absoluut geen last van.
Ben je weg geweest eigenlijk deze vakantie?
Nou, ik ben een weekje naar Burger Haamstede geweest.
Burgerlijk Haamstede?
Burgerlijk Haamstede, op trainingskamp met FC Burgerlijk.
Lekker, man. Twee kinderen erbij, hondje.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het is echt hartstikke leuk, maar vakantie zoals jullie dat kennen, dat zit er niet echt.
Maar jij hou je toch ook helemaal niet van? Je hebt toch helemaal geen wens om ergens in Spanje op het strand te liggen?
Jawel, dat vind ik wel lekker. Maar kijk, als voetballer had je meestal maar, zeker die laatste jaren bij Sparta toen, had je maar 3 of 4 weken vakantie.
Ja.
En dan vind ik het wel kut om van die 3 weken er 2 weg te zijn. Want dan mis je ook weer 2 weekenden waarin je alles kan doen wat je wilde, zeg maar. Dus dat, daar had ik altijd wel, dat was altijd wel strijd thuis.
Ben jij al op een festival gespot in de 2 weekenden dat het nog kon?
Nee. Nou ja, dat leven is voorbij, Bart. ik ben afgelopen weekend... een goede vriend van me, die is getrouwd afgelopen weekend in Barcelona. Mm-hmm. Dus daar ben ik geweest zonder kinderen en dat was, het was heerlijk.
Lekker geslapen?
Uitgeslapen, zeker.
Ben jij op een festival geweest, vriend, eigenlijk?
Ja, ik was als de kippen bij. Toen de versoepeling even erin gevoerd, stond ik het...
Was jij bij dat 1000, dat 1000 besmettingen festival?
Weet dat vluchtwerk?
Verknipt of zo?
Nee, was ik niet bij. Ik was wel naar het Chin Chin festival een week later, waar ook volgens mij zag ik vandaag in de krant 150 besmettingen zijn geweest. Ik was een van de schuldigen. Jij nog op vakantie geweest, Mark?
Ja, ik ben in Italië geweest met jou. Leuk dat je het vraagt. Uh-huh. Maar ik vind het wel leuk om even met jou te delen, maar... Het is best wel ongemakkelijk, want je gaat dan... ik was bij een Noorse vriend, bij Morten Torsby op bezoek. En uiteindelijk gingen we met een hele groep Noren naar Sardinië. En daar kwam Bart met zijn vriendin. Maar uiteindelijk gaan we dus nog een weekje met z'n drieën op pad. Nou, dat ligt al wat gevoelig na dat Mario Kart debacle van vorig jaar. Maar je bent toch ook een klein beetje derde wiel aan de wagen. Maar Bart Vriends, die houdt zo van, zeg maar, dingen doen dan een beetje voetballen of even sporten. Dat eigenlijk hij ervoor zorgt dat zijn vriendin het derde wiel aan de wagen is.
En we hebben even risico gemaakt.
Oh, dat was zo goed. Op een gegeven moment, we hebben echt serieus wel veel getraind. We gingen eigenlijk iedere ochtend even bijvoorbeeld in de bergen daar rennen. Dat was hartstikke chill. Maar de eerste keer dat we in Sardinië gingen rennen, zijn we met z'n tweeën.
Jij moest natuurlijk fit worden voor je nieuwe club.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Club V. Maar had Bart weer ergens gezien. Hij is natuurlijk echt zo'n, hoe noem je dat? Zo'n vakantieman. Dat is een mooi uitkijkpunt op de berg. Hij zei, is ongeveer een kwartiertje rennen. We hebben denk ik iets van 50 minuten naar boven gerend.
Verschrikkelijk.
Daar gestaan, een beetje praatjes gemaakt met iemand. Maar moesten we ook nog terug.
Het was ook helemaal niet zo mooi daar eigenlijk.
Nee. Zeg maar, het lopen naartoe was eigenlijk mooier.
Ja.
Dus uiteindelijk goede 2 uur weg. Dus wij komen al terug. En Bart dicht gemiste oproepen van Laura en gezeik. Dus wij gingen gezamenlijk ontbijten. En zij was al gaan zitten bij dat tentje. We hadden zoiets van, is goed, ga je toch lekker vast even zitten. Nou, als blikken konden doden. Dus daarna wij daar zitten, zei, denk ik, kwartiertje?
Niks gezegd.
Kwartiertje, niks gezegd. Ik zeg eerlijk, dan is het niet heel flex. Als je dan bij zo'n stel zit en je wordt in zo'n ruzie betrokken, dan had ik wel even aan je mee naar Rotterdam.
Gebeurt bij Thomas ook wel eens als je bij hem langskomt, natuurlijk.
Is dat wel eens gebeurd? Ja, zeker gebeurd.
Ja.
Wat ik het mooiste vond, ik ging met Laura naar Sardinië. Jij was daar ook met Morten Torsby en zijn vrienden. Dus we waren uiteindelijk met een hele groep. Maar wat er dan gebeurt is, we gaan niet altijd alles gezamenlijk doen. Dus soms gingen wij eventjes naar een strandje en zij naar een ander strandje. Of wij gingen even daar eten en zij daar eten. En dit zorgde bij Maarten voor een gigantisch loyaliteitsconflict de hele tijd. En daar heb ik de hele vakantie getuige van kunnen zijn. Hoe hij in een soort spagaat tussen twee groepen aan het bewegen was. Van,
ja, maar jullie gingen dat ook benoemen de hele tijd.
Hij stapte bij ons in de auto en dan voelde zich schuldig naar die anderen. En dat was de hele vakantie gaande. Ja, wij gingen dat natuurlijk de hele tijd
jullie creëerden dat ook, terwijl dat eigenlijk soms niet was. Maar...
Jij zou daar denk ik niet echt heel veel last van
hebben. Nee, ik trek volledig mijn eigen plan. Jij ook, vermoed ik, Toon.
Ja, ik heb het ook niet zo last
van. Als je in de vakantie gaat, kan je ook geen last van hebben natuurlijk.
Ja. Nee, maar het was leuk. En we zijn toch, tenminste, we zijn bij Morten in zijn huis in Genua geweest. En ja, in mijn ogen is dat ongeveer het mooiste wat een voetballer kan bereiken. Een huis daar aan de Ligurische kust, dat ongeveer de mooiste kust van Europa is. Ja. En dan, we hebben het trainingscomplex gezien, ligt ergens laag in de bergen. Hij heeft een klein elektrische smart voor de deur om in die kleine straatjes te parkeren. En een Teslaatje voor de grote afstanden. En het is ook een levensgenieten. En hij is ook niet zo, zeg maar, zo bekend dat het heel erg drukkend is. Daar de mensen het vastklampen. Dus hij kan ook nog heel erg lekker in de luwte daar bewegen. Gek voor mooier gaat het niet worden, denk ik.
Nee, en überhaupt gewoon de omstandigheden daar. Het is super lekker klimaat. Het gebied is, ja, ik kan me niet herinneren dat ik in Europa, denk ik, op veel mooiere plekken ben geweest dan daar. Dus ja, als je dan ergens mag voetballen, dan is dat denk ik wel echt de droom.
Ik ben blij dat jullie een leuke vakantie hebben.
Goed, over...
Ik wil nog wel even één dingetje... Ja,
ik had een bruggetje, maar slopen maar weer.
Ja, sorry. We slopen. Kijk, we waren natuurlijk voor dat derde seizoen alles aan het voorbereiden. En op een gegeven moment kwam er toch... We hebben zo'n groepsappje met z'n drieën waar je dingen bespreekt. En er kwam wel een beetje een kink in de kabel.
En ik heb nooit een gooien in.
Wil je hem zelf voorlezen of moet ik hem even voorlezen voor je?
Ik zit even te lezen waar het even.
Dit is,
dit is gewoon een exposure van wat ik jullie in vertrouwen privé stuur. Maar het is
22
goed,
juni was het.
Ja, maar jij hebt tegen Thierry Baudet gezegd dat alles openbaar moet kunnen worden. Mensen die hebben, jij hebt aanzien.
Ik sta er ook volledig achter, dus we gaan het zien.
Iets over de dynamiek. Seizoen 2 is wat meer gaan klinken alsof jullie bij mij zijn aangeschoven. Met mijn intro-praatje, het aankondigen van de rubrieken en de lijn bewaken. Waarschijnlijk mijn eigen schuld. Maar voor mij mag het wel wat meer over en weer en weer vloeien, zoals in het eerste seizoen.
Ja.
Bijvoorbeeld door wat meer beurtelings rubriekjes en nieuwe onderwerpen in te leiden. En ook in het intro-tekstje kunnen we wisselen. Ik ben te veel gaan geloven in mijn eigen show.
Nee, je kan niet quote en dingen bij verzinnen. Nee. Wat een zielige gast er weer met z'n drieën.
Het zou kunnen dat het laatste zinnetje niet exact is, maar wel zo'n strekking van het verhaal.
Ja, dat zijn, was inderdaad
nou, een goede zijn we los, hoor. Ja, ik sta er ook helemaal achter eigenlijk.
Nee, maar Bart, ik vind het wel mooi dat je reflecteert op jezelf. En,
ja. Okay, dat is zo wat je kan doen. Je kan iets aanstippen en de hand in eigen boezem steken. En waarschijnlijk is het mijn eigen schuld. Maar ik had het gevoel dat jullie een beetje zo achterover zaten te leunen. En dat ik dat Easy Toys gelul weer in de microfoon mocht spitten.
Maar eerlijk, Maarten, wij hebben natuurlijk direct nadat dit berichtje werd verstuurd, stuurde ik of jij al een persoonlijk berichtje.
Ja, ik wou jou wat sturen en ik zag al, Thomas is aan het typen.
Nee, maar wij vinden helemaal niet dat jij je eigen show ervan hebt gemaakt, toch?
Nee, ja, ik ook niet.
Hij heeft toch ook niet in principe, hij is toch ook nooit vergeten om ons te noemen?
Nee, slimste mens.
hij heeft toch ook nooit in een interview gezegd dat hij de presentator is?
VOC Magazine.
Met twee andere voetballers.
Oude koeien.
AD.
Oude koeien uit de sloot.
Ja.
Oh,
wij vinden dat helemaal niet. Nee, we vinden dat helemaal niet erg.
Nee, joh, ga lekker zo door. Je had een bruggetje, zei je. Doe jij even.
Goede foto. Maar ik hoop dat jullie, goed, los van dat jullie zeg maar met mijn tekst iets doen om de eerste podcast een beetje op te leuken, hoop ik dat jullie ook deze inzichten ter harte nemen en dat we zo meteen gaan zien dat het beurtelings, dat schrijf ik op, dat het over en weer vloeit.
Ik ben te veel gaan geloven in mijn eigen show. Ja, dat vond ik de beste.
Goeie foto, die schaam ik me wel voor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, is leuk. Over voetbal gesproken wilde ik zeggen. Ga jij nog aan de bak?
leuke vraag. Nee, ik...
Teringlijst.
Nee, dat is wel goed om te delen. Ik was natuurlijk deze zomer erg op zoek naar een club. Ik heb ook echt heel hard getraind. Nou, je bent erbij geweest, ook in Italië. En ik was met wat clubs eigenlijk in gesprek om daar eventueel volgend jaar aan de slag te gaan. En ik ben gaan meetrainen bij Helmond met insteek om elkaar goed te leren kennen, maar wel om daar als vervolgens als eerste keeper heen te gaan. Maar ik ben er een aantal dagen heb ik besloten om een punt achter mijn voetbalcarrière te zetten.
Ja, we kunnen doen alsof we dit nu voor het eerst horen, nee, maar we weten het natuurlijk al. Maar het is wel een, ik vond het wel een dapper besluit. Jij kwam vorige week, heb je het ongeveer ons verteld. En je maakte een verlichte en opgeluchte indruk toen je net had besloten.
Ja, het is... je hebt natuurlijk een hele lijst mensen die je dan even moet bellen en het moet vertellen. Omdat je weet dat gaat via dan vaak vrij snel en die wil je het zelf vertellen. En eigenlijk reageerde iedereen wel van op mijn ouders na. En ja, Lisa was eigenlijk wel een beetje geschokt. Die reageren van...
Ja, maar je had het ook helemaal niet... Ook voor Lisa kwam het onverwacht.
Ja, ik heb het natuurlijk weer helemaal op eigen houtje, zeg maar, alles beslist. Dat had ik misschien wel iets anders kunnen doen achteraf. Maar mensen waren geschokt van, hoe dan? En je was nog zo, je had zoveel zin in dat avontuur bij Helmond en een mooie kans. Maar het is niet heel abrupt. Het is iets wat al, ja, waar ik een jaar of twee, misschien 2,5 mee loop, dat ik gewoon niet zo heel veel plezier meer heb in het voetballen. En ik... dicht het altijd toe aan mijn situatie bij Excelsior, dat ik weinig speelde en sommige dingen in de communicatie daar, dat ging niet helemaal zoals ik het voor ogen had. En ik voelde me niet altijd even belangrijk daar voor de ploeg. En ik dacht dus dat gevoel van, ik stond best wel vaak op het veld en dacht ik van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, man? Ik ben blij dat het straks klaar is, dan kan ik wel andere dingen gaan doen. Of als ik dan 's ochtends had ik eigenlijk gewoon niet zoveel zin om van huis weg te gaan, dan had ik liever zoiets van, nou, ik zou vandaag misschien liever gaan studeren of iets anders doen. En ik dacht, nou, als ik ergens de kans krijg, of als ik ergens wel ga spelen, dan komt dat gevoel wat ik vroeger had, dat hele gemotiveerde en dat echt dat keihard willen gaan iedere dag en dat heel erg graag goed willen zijn en beter dan andere keepers en heel erg graag willen winnen, dat komt dan wel weer terug.
Ja.
En ik bij Helmond, alles was top geregeld, hele leuke mensen, het zag er gewoon goed uit. En ik was daar. En eigenlijk al na een uur op dat veld, of minder zelfs, voel ik al zoiets van, er komt helemaal niks los. Er gebeurt niks. Het is gewoon precies hetzelfde als bij Excelsior. En eigenlijk nog wel erger. Maar toen dacht ik nog, nou, ik heb een week of 6 niet op het veld gestaan. Dus weet je, zet je even overheen en gewoon kom maar, motiveer jezelf, is een mooie kans. Maar ja, dan lig je s'avonds in dat hotel, lig je al te piekeren van fuck, man. En ergens in mijn achterhoofd wist ik op dat moment al van, volgens mij ga ik ermee stoppen. Maar ja, dan denk je toch, weet je wat, ga morgen nog een keer, zet je het overheen, pep jezelf op en vertel dat kom je er wel in en noem maar op. Dus ja, nog een keer geprobeerd. En dat gevoel wordt eigenlijk alleen maar erger. En ik sta gewoon letterlijk op het veld. Terwijl ik heb nog officieel nog niet eens een contract. En het is de kans, soort van voor mij van mijn leven. Want ik heb in 5 jaar bijna niet gespeeld. En ik voel, ik denk gewoon van, ja, wat doe ik hier? Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Ga ik dit nu straks weer 1 of 2 jaar doen? Ja, toen heb ik mezelf gewoon 's middags letterlijk in de spiegel aangekeken. En gezegd van, oké, je bent nou 26. Je bent een grote jongen. Wat wil je doen? Toen dacht ik,
ja. Schrok je wel van.
In die spiegel kijken. Ja. Ja. Je bent een grote jongen. Ik keek ook onder in de spiegel. Zo. Ik had mijn broek uit. Toen heb ik gewoon besloten om er een punt achter te zetten. En het was echt een soort van die puzzel viel in elkaar toen ik daar was. Ja. Van, dus het gevoel. Dan ben je ook dat rare gevoel wat ik de laatste jaren heb. Dat lag dus niet aan Excelsior. Of misschien een beetje, maar dat lag ook gewoon aan mezelf en het plezier wat ik uit voetbal haal. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik mijn ouders verteld. Lisa was nog aan het werk. Toen heb ik Lisa verteld. Ja, die was wel even geschokt. Lisa is een beetje conservatief. Gewoon even alles heel stapsgewijs. En dit is natuurlijk dan wel... Ik was 3 dagen daarvoor weggegaan met het idee van... ik ga eerst keep worden bij Helmond Sport. Dus dat was voor haar wel een beetje een shock. Ja, zodoende.
Had je niet... Wat jij een beetje hebt, voor mijn gevoel niet hebt gehad de afgelopen jaren... is dat je, zeg maar, wat profvoetbal mooi maakt in mijn ogen... is als je belangrijk voelt voor een team. Als je basisspeler bent, als je wat presteert met elkaar... als je onderdeel van zo'n team voelt en daarvan... dat kan je herkennen, toch? Ja, ja. En dat is bij jou, dat heeft er gewoon aan ontbroken de afgelopen jaren. Maar had je dan niet het gevoel dat je die... ene kans die je nu nog misschien zou krijgen, dat je nog 1 keer voor zoiets zou moeten gaan om dat gevoel te krijgen van weet je, gewoon weer presteren met elkaar, ergens onderdeel van een team zijn. En dat, volgens mij, maakt dat gevoel niet zoveel uit of je nou bij Helmond zit of bij AZ zit. Dat maakt volgens
en
mij
en dat was ook
uit.
Het idee wat ik zelf had toen Helmond gemelde van oké, top, weet je. Je bent ook zo geconditioneerd als voetballer. Mm-hmm. Van je gaat gewoon altijd naar de club waar je de meeste kans speeltijd hebt of waar je het perspectief, zeg maar, het beste is. Maar ja, als je het gewoon niet echt leuk meer vindt, dan gaat dat niet meer op. En ik ken mezelf goed. Ik ben alleen, denk ik, echt een goede keeper als ik gewoon 100% ervoor kan gaan. Ja. En heel veel zin heb ook echt erin. Mm. En ik voelde gewoon al dat ik die stap om gewoon me weer 100% op te laden, zo'n heel jaar lang, wat ik ook nodig heb dus om te presteren, dat er gewoon echt niet meer in zat. Ja.
En je hebt natuurlijk in aflevering over zelfvertrouwen en... ervarings heb je natuurlijk wat een en ander gezegd dat je daar heeft dat nog dat je misschien het idee had dat je dit dan zou doen en dat het niet zou lukken en
ik denk het niet. Dat kan natuurlijk altijd onbewust meespelen en dat zou prima iets kunnen zijn wat je voor jezelf ontkent, misschien is dat zo is omdat het dat is iets waar je voor zou kunnen schamen. Maar als ik nu ik voelde ook dus geen prestatiedruk, zeg maar, toen ik daar was, en als ik nu dat is wel op zich wel leuk om, denk ik, om te vertellen. Inderdaad, die eerste dag, ik besluit om ermee te stoppen. En ja, het is heel apart en best wel hectisch. En je moet mensen bellen en noem maar op. En ja, je beseft het niet echt. En de dagen daarna komt het een beetje binnen. En ik voel me aan de ene kant heel bevrijd. En heel relaxed. Want ineens allemaal dingen waar ik altijd van gedroomd heb, die ik bijvoorbeeld zou kunnen doen, zoals een reis maken of een tijdje. Dat is ineens, ja, dat kan echt. Maar ik krijg ook om de havenklap krijg ik bijna een soort paniekaanval. Niet een hele paniekaanval, maar gewoon zo'n heel bedrukt gevoel. Zo heel beklemmend, zo'n hartklopping en zo van er gebeurt iets wat niet hoort te gebeuren. Omdat je zo geconditioneerd bent, zeg maar, aan... Ik denk dat het is dat je in die voetbalagenda zit. Van dat jouw club voor jou bepaalt wat je gaat doen. Ja. En gewoon dat je altijd de stip aan de horizon hebt waar je naartoe werkt. En dat valt weg. Dus op zo'n moment, als je de eerste paar keer zo'n paniekaanval krijgt, dan denk je van kut, ik heb verkeerde keuze gemaakt. Mm. En uiteindelijk ga je dan dus even relativeren, ga je nadenken. Wat is hier nu precies aan de hand? Nou, dan ben ik tot de conclusie gekomen. Wat aan de hand is gewoon dat ik iets doe wat ik... Ik heb vanaf mijn 10e bij Feyenoord gelopen. Ik ben niet gewend om niet bij een club te zitten. En niet die overkoepelende agenda te hebben. Dus ik denk gewoon dat ik echt letterlijk aan het afkicken ben van het voetballeven. En als ik dan terugdenk aan... Om terug te komen op jouw vraag met een hele lange omweg. Van had ik het niet moeten doen? En krijg ik spijt van straks? En doe ik dit niet alleen omdat ik bang ben om te falen? Ik heb geen enkele seconde het idee van, kut, ik had het toch moeten doen. Of in mijn achterhoofd, ik weet dat ik dit doe omdat ik eigenlijk bang ben dat het mislukt als ik het wel ga doen. Dus dat geeft mij in dat opzicht wel veel rust. En ook als ik nu af en toe nog zo'n gevoel heb van, poeh, is dit wel het juiste? Als ik dan terugdenk aan, als ik nu zou mogen kiezen en ik ga morgen weer naar Helmond verder op de voet waar ik was gebleven de dag dat ik stopte, heb ik helemaal geen zin in.
Nee.
En dat zou hetzelfde gelden voor Excelsior. Of als ik bij Sparta nu bijvoorbeeld een derde keeper nodig zou hebben. Is er niks in mij nu wat zegt, oké, dat moet ik doen. Of dat zou ik nu snel terug willen. Dus dat is voor mij wel een bevestiging, denk ik, dat het goed is.
Maar één plek waar je kan gaan werken nu dan?
Ping!
Nee, FC afkicken toch? nee, maar ik
FC afkicken, leuk!
dapper besluit. Ja, ik kan er wel van genieten. En ik had bijvoorbeeld met mijn broertje even erover in Barcelona. En toen vertelde ik het. En die zei van, doet hij nou, joh? Ja.
Ik kan al je redenen volgen, maar ik zou het zelf ook niet kunnen. Ik ben zelf ook niet op dat punt dat ik denk, ik stop ermee. Maar ik kan me ook... Ik kan me van veel mensen...
ik kan het je aanraden.
Je kan ze aanraden stoppen.
Nou, ja, ik wil...
Was jij ook gestopt als je 32.000 euro per maand had verdiend?
Nee, dat is ook het ding.
Doe er nog wat bij.
Bij allemaal, ik weet niet wat het is, maar dan ga je gewoon, dan verdien je modaal of iets eronder zelfs. Maar ik schreeuw eerlijk, als ik voor 25 bij Sparta kan gaan zitten, dan neem ik alles wat ik net gezegd heb in. Dan ben ik de vrolijkste keeper en de hardste werker die ze kunnen vinden. En dat voor de helft doe ik het ook.
Dat kan ik jou er weer aanraden. Lekker. Thomas,
maar hey,
we zijn trouwens nu twee...
In Sardinië, niks betalen. Niks betalen.
Ja, is een krent,
ga door.
Lekker op dreef weer. Goed. Amateur. We zijn dus twee profvoetballers kwijtgeraakt in drie maanden tijd.
Ja.
Podcastje.
Kerkhof.
Dus Kerkhof, ja.
Willy.
Moet op mijn tellen passen. Maar goed, AFC. Eerste
ja,
week
ik heb nu een weekje getraind. En,
dat AFC speelt dan NEC
tegen...
van de mat.
Ja, dat zal
is waar er niet,
ja,
bij.
Niet bij. Dat zal hij er weer hebben. Dat
zal ik altijd hebben. Nee, en nu is een klein coronagolfje. Dus ik heb nu een week niet getraind. Dus even wachten totdat het voorbij is. En dan, maar het bevalt goed, moet ik zeggen. Leuk team. Een hoop unieke gasten. Echt een hoop unieke gasten.
Zoals?
Ja, je hebt Thijs. Met Kenny Thijs samengespeeld. Ja. Ja, veel unieker dan Kenny Thijs. Nou, tenminste, hij heeft natuurlijk een tweelingbroer. Dus dat is niet helemaal uniek. Maar...
ja. die is nog unieker. Kan ik zeggen.
Ja, wereldgozer. En allemaal... er kwam al... Ik zat daar en toen kwam... Daar heb je denk ik ook mee gevoetbald. Chavero.
Ja, zeker. Ja, wereldgozer. Shafu.
Ja, en die kwam binnen en zei... Hey, er zit er nog eentje. Die komt voor het geld.
En dat is ook waar. Is
nee, maar dus... ik moet zeggen... Die gasten zijn al echt al lang bij elkaar ook. Ja, dus, ja. Dus dat zegt wel een hoop. En tot nu toe zijn trainingen leuk. En denk ik wel dat ik veel plezier aan ga beleven.
Ik ben benieuwd, man, naar de inkijkjes.
Ik ga lekker kijken, hoor. Zaterdagmiddag.
Ja, ik ga ook kijken, hoor.
Ja, wordt wel leuk.
Ik ga ook het seizoenskaart nemen bij Sparta.
Is die voor jou?
Ja, met mijn ouders. Lekker kijken, weet je wel. Kan ik samen met Laura zitten.
Lekker die breedteballetjes turven. ik maak er zelf van. Goed. Ja. Start jij eens wat in. Zullen we het EK even doornemen?
Lijkt me leuk. Even dus vooraf, ik heb er echt van genoten, man. Dat klinkt een beetje zo standaard. Maar ik keek nooit voetbal, maar het was gewoon echt heel leuk, man. Fucking veel leuke wedstrijden gezien. Doelpunten alleen maar. Verlengingen, penalties, ik vond het echt top.
We hebben, als het goed is, aan een EK-momentje gedacht.
Ja. Zal ik hem aftappen?
Ja, dat lijkt me mooi.
Ja, om verder te gaan, wat ik net zei. Ik heb dus echt letterlijk gewoon een aantal jaar bijna geen wedstrijd gekeken op de wedstrijden van de keukenkampioenenvisie na, waar ik zelf op de bank zat, of de tribune. En dan die samenvattingen, die keek ik vaak nog wel. En ik had best wel een beetje een pessimistisch blik gekregen op de teamgeest. In het voetbal, het algemeen. Dat mensen, dus dat er niet echt veel samengewerkt wordt. Dat je altijd een paar verdetters hebben die de kantjes ervan aflopen en niet echt bereid zijn om voor een team, zeg maar, gas te geven.
Hoe kan het dan? Omdat je 3 jaar onderdeel bent geweest van een team waar dat niet goed geregeld was.
Nee, nou, bij ons team bijvoorbeeld vond ik was dat heel erg een probleem. Mensen die alleen voor zichzelf spelen, eigen bv'tjes. Nou, dat was bij ons heel erg het geval. Dat je... Als je zo vaak gewoon een ondertal achterin komen. En als je dan aan het aanvallen was, dan stond die verdediging nog achterin. En het was gewoon het ging niet als een geheel. En als je dan won, dan zag je dat of een keer voorkwam dat iedereen extreem blij was. Maar als je dan volgens een goal tegenkreeg, dan viel het gelijk bij elkaar. En dan was het vingertje wijzen.
Ja.
En ik was daar best wel pessimistisch van geworden. En toen ging dat EK kijken. En toen zag ik ineens allemaal supersterren echt de longen uit hun lijf lopen. Zag ik Griezmann bijvoorbeeld in de 94e minuut tackelen nog. En gewoon een sprint van 80 meter maken. Bij Engeland was dat echt geweldig. En mijn...
beelden.
Favoriete moment is dit. Ja, het is een foto van... Je ziet Raheem Sterling staan met de hand op zijn hoofd.
Ja.
En het beeld... Ik ga het op Twitter proberen te zetten. Bewegend beeld. Speelt tegen Duitsland. Het staat volgens mij 0-0.
Ja.
En hij dribbelt op de middenlijn.
1-0 stond er zo voor.
1-0 voor, ja. Ook. En hij dribbelt op de middenlijn en hij verliest de bal. En het is gelijk steekbal en Müller gaat 1-1.
Ja.
En er is zeg maar een camerapunt dat dan Sterling volgt. En je ziet bij hem echt gewoon de pure wanhoop.
Ja, ja, ja.
Zeg maar hij wil gewoon verdwijnen.
Sterling verloor zelf de bal.
Hij verloor de bal en Müller gaat 1-1. En het is gewoon een 100.000% kans.
Mm-hmm.
En je ziet hem vervolgens, hij staat dus met zijn handen op zijn hoofd. En uiteindelijk gaat die kans mis. En hij stort echt soort van op de grond van... Gewoon de grootste opluchting die je kan voorstellen.
Vet.
Ja, en je ziet ook gelijk Trippier komt volgens mij naar hem toe. En die tilt hem gelijk op en die geeft hem een pet.
Pickford niet, hoor.
Dat is dus mijn volgende punt. Ja. En dat komt gelijk het mooiste moment. En hetgene waar ik me het meest aan geërgerd heb, is Jordan Pickford.
Ja.
Vreselijk.
Wat een clown. Mm. Die heeft dus alleen maar... Ik vond hem zelf heel erg onzeker ogen dit toernooi.
Ja.
Hij heeft natuurlijk zieke statistieken gehad. Maar hij liep ontzettend wild te doen. En iedere keer als er dan een bal teruggespeeld werd... en dan schoot hij hem uit. En dan stond hij weer wild te doen en boos te doen. En dan wilde hij Maguire en Stones wilden opbouwen. Kom makkelijk. Deed hij gewoon niet. En dan zag je ze echt schreeuwen van speel. En dan speelde hij weer lang. En dan stond hij weer terug te schreeuwen en boos te doen. En dus ook bij dit moment. Dan zie je dus die eenheid in die ploeg. En iedereen die steunt hem. En hij komt toch echt als een kamikaze-piloot weer die goal uit. En wegwerpgebaren en schreeuwen. Dus voor mij had het alles in één.
Mooi. Ik denk dat heel veel voetballers herkennen volgens mij. Als je een fout maakt zo rond de middenlijn. En de tegenstander stormt tot doel. Of dat je echt denkt. Niet mijn fout. Niet op mijn fout scoren. Niet op mijn fout scoren. En dan heb je de neiging om dat heel erg te gaan goedmaken. En heel erg het om te schakelen. Maar dat zie ik op dit beeld eerlijk gezegd.
Hij kon het niet meer. Dit was echt,
maar ik vond het gewoon mooi. Omdat ik heb dus best wel veel gezien bij ons in de competitie. En ik ben dat dus blijkbaar gaan aanzien. Dat het dan helemaal overhand voetbal zo was. Dat dan een belangrijke speler op 10 of in de spits de bal verliest. En die doet daar volgens zo nonchalant over. En als ze dan die bal gaat erin en dan zegt iemand wat en dan toont geen emotie en dan wordt hij nog boos ook dat wat gezegd wordt.
Ja.
En dat is dus op de TK heb ik dat helemaal niet gezien eigenlijk. Dus alright. Dat was ja.
Oké. Okay. Ik zou ik verder gaan. Ik wou het toch het treurigste moment van het EK even aanstippen. En dat was op dag 2. Dat hebben we allemaal gezien het ter aarde storten van Christian Eriksen. Echt afschuwelijk om te zien. Ja, echt, er is weinig dingen die kutter zijn om te zien dan iemand die daar zonder enige reden ter aarde stort. Denemarken heeft de rug gerecht. We gaven er natuurlijk geen stuiver meer voor, maar die hebben een prachtig toernooi uiteindelijk afgeleverd. Maar waar het me om ging is, ik zag dit, ik was op vakantie in Barcelona op dat moment. En twee uur later kwam het bericht dat het goed zou gaan. Dat het weer oké ging met hem, dat hij weer... wakker was en kon praten en alles. En ik weet dat ik stamelde tegen een vriend van me. Ik ben totaal niet gelovig, maar zoiets als... Godzijdank, hij heeft een engeltje op zijn schouder en zo. En toen dacht ik later, wat een onzin eigenlijk. Want wat hem heeft gered is... het adequate ingrijpen van mensen die daar omheen stonden... en de medische wetenschap. Namelijk, er waren de aanvoerder Simon Kjaer hier... die perfect handelt, zijn teamgenoten die er netjes omheen gaan staan. En godzijdank was er een dokter of meerdere artsen in de buurt... die hem de hulp konden bieden die hij moest krijgen. En ik heb begrepen dat één klap van die defibrillator... zijn hart letterlijk weer heeft doen kloppen. Dat vond ik hem eigenlijk... We hebben in het verleden natuurlijk gezien een aantal keer dat het gigantisch mis is gegaan. Met alle gevolgen van dien. En ja, godzijdank hebben we geleerd van... dat soort momenten en heeft de wetenschap zich zo ontwikkeld dat we nu ter plekke zo'n jongen gewoon zijn leven terug kunnen geven. En dat vond ik toch de moeite waard om te bespreken. En ik wil wel daarbij aansluiten. Ik stuit op een interview de volgende dag van Daily Blind, denk dat we het allemaal hebben gezien. Ja. En we waren allemaal misschien een beetje vergeten of hadden onderschat, mezelf inclusief, wat dit voor Daily Blind betekende. Want die ging de wedstrijd spelen en... En toen kwam na de wedstrijd, eigenlijk tijdens de wedstrijd, werd duidelijk dat dat enorme impact op die jongen heeft gehad. En wij doen altijd, soms een beetje lachen over interviews. En het is vaak lollig en een beetje onnozel of grappig. Maar dit interview vond ik perfect. En dat komt niet per se doordat hij emotioneel is, maar gewoon doordat hij goud eerlijk vertelt wat er met hem aan de hand is. En hoe zwaar hij het vond om te moeten spelen. Maar ook, en dat laten we zo horen, doet hij een aanbeveling. Dat is iets wat je niet vaak hoort van voetballers. Hij doet in dat interview ook nog een aanbeveling aan mensen. En laten we daarvan naar luisteren. Ik moet altijd even een bronvermelding geven. Hij is van de NOS in gesprek met Jeroen Stekelenburg.
Dan even terug naar gisteravond. En we hebben vooraf aan je gevraagd of het oké is om jou daar een paar vragen over te stellen. Dat ik je niet nu daarmee confronteer in dit interview. Want jij gaat naar, je wordt gewisseld op een gegeven moment. Ja, dan spat de emotie van jou af. Wat zit er dan allemaal in jou?
Gisteravond heeft heel veel impact op mij gehad persoonlijk. Buiten dat ik Chris goed ken als vriend. De situatie voor hem natuurlijk verschrikkelijk is. Heb ik zelf het een en ander ook in die hoek meegemaakt. Ik heb vandaag echt wel voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te gaan spelen. Daar had ik wel moeite mee. Sinds gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het gedaan heb. Dan komt uiteindelijk de emotie eruit. Ja, dan nogmaals wil ik benadrukken wat om als media, als doktoren, als artsen als met buiten mensen eromheen om gewoon hem met rust te laten en niet te gaan speculeren over wat eventueel een oorzaak kan zijn of kan hij eventueel wel of niet zijn carrière voortzetten. Laat het alsjeblieft met rust en geef hem de tijd en ruimte om, ja, om te herstellen.
En dat is gebeurd volgens mij, want men heeft zich daar aan gehouden. Ik heb geen speculatie of dingen gehoord.
Ja, er waren een paar artsen volgens mij, die Engelsen,
okay,
die een interview had gegeven over wat er was gebeurd. En dat hij zich niet voor kon stellen dat hij ooit weer kon voetballen. Right, ja. Dat is nou, voordat überhaupt...
Ik vond trouwens dan misschien wel nog lelijker. Als je dan dus ziet in de finale komt zo'n streaker het veld op.
Mm.
En dan hebben ze 2 minuten, zie je close-ups van mensen en geen beelden. En Eriksen ligt daar, ja, letterlijk dood op de grond.
Ja.
En die willen ze in de volle na de hele tijd in beeld brengen. Mm. Dat snap ik echt niet, man.
Ja, ik heb het niet gezien. Ik zat op het terras in Maastricht. En op een gegeven moment zegt een vriend van mij... Hij zegt, moet je even kijken wat er net gebeurd is. Dus ik open die app van AD. En het eerste wat ik zag was die foto met die gezichten van die medespelers van hem. Zeg maar, ja. Die om hem heen stonden. Ah, ik werd gewoon misselijk.
Ik ging uit eten met Lisa ook. Je wordt letterlijk misselijk, ja, inderdaad, man.
Is echt,
ja. Ik begreep dat die regisseur van die wedstrijd daarna geen wedstrijd meer heeft gekregen. Nee, dat hij gestraft is voor dat moment.
Ja, dat vond ik echt schrijnend.
Ja, ja, dus. ik vond het wel lastig, want ik heb een hoop wedstrijden gezien. Ik had eigenlijk verwacht, wat ik het allermooiste vond, en jij had het net over teamgeest. Ja, als er één team echt heeft uitgestraald...
Nederland.
Als één team te spelen, dan was het natuurlijk Italië. Die hebben weergeloze spelers, maar eigenlijk geen één speler waarvan je denkt van ja, dat is echt... ze hebben natuurlijk Chiellini, maar dat zijn niet, in principe niet spelers waarvoor je naar het stadion komt.
Chiesa wel hoor.
Ja, Chiesa zeker, maar ook...
Donnarumma.
Ja, maar
Spinazzola.
Ook, nee, maar het is geen Pogba, het is geen Ronaldo.
Het was goed trouwens.
Maar ja. Kop en schouders, wat heb ik genoten van Pogba, zeg maar goed. Ga verder.
Of Mbappé, weet je wel. Ja, dat zijn echt de jongens waarvan je denkt, en bij Italië niet. Dus, en daar speelden ook gewoon een paar gasten van, Sassuolo. Iedere keer kwamen er weer nieuwe gasten het veld in daar, waarvan je dacht van, ja, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar als je zag hoe die gasten met elkaar samen waren en... Dan heb je natuurlijk altijd Chiellini, Bonucci en Donnarumma. Wat die doen als ze een bal blokken, weet je wel. Hoe ze dat vieren met elkaar, dat vind ik echt, echt gruwelijk. Maar dat wilde ik niet kiezen.
Dit is foto. Vertel, dit is het podcast publiek moet even weten waar we naar kijken.
Dit is Bonucci. Die heeft net het EK gewonnen.
It's coming to Rome.
Ja, die heeft eigenlijk iedereen lopen uitdagen. Ja. Vooral die Engelsen en weet ik het wat. En die zit hier gewoon heel rustig te genieten. Van een colaatje en van een biertje, ja. En je had natuurlijk eerder in het toernooi had je Ronaldo die de cola wegzette. Had je Pogba die het bier wegzette. Allemaal geweldige statements, maar ik vind het zo flauw, jongens.
Mm.
Ik vind het zo ongelooflijk flauw, want ze vullen wel hun zakken natuurlijk. Ja. Mede door het geld van cola en Heineken. En als je er echt iets tegen wil doen, dan moet je het vanuit eigen beweging doen. En niet wanneer het je uitkomt.
Leuk.
Tijd voor een... Nieuw rubriekje misschien?
Lekker man, pak hem even op.
Weet je, omdat jij je... toch... Ik zie ook deze kijken.
Daarom heb ik dat bericht gestuurd.
Van gaan ze me helpen.
Ja, maar ik zie jullie denken van... Ja, Fokker gestopt met voetbal. Wat gaat hij nu doen?
Ja.
En hij was natuurlijk co-host of hulpje van grote presentator. Jij hebt gevraagd. Maar
ik denk dat we eigenlijk
onder kunnen dompelen als manager.
Ja, zeker. In waar hij in eerste instantie voor aangenomen was.
Hij wordt gewoon de manager van de core podcast.
Is goed. Ik heb ook van de week zat ik te studeren in de stad. En toen heb ik nog een kwartiertje wat aan die podcast gedaan. Toen heb ik alles afgerekend met die zakelijke pas. En aan jullie gestuurd dat ik heel de middag aan de podcast had gezeten. Ja,
is toch goed.
Bart was net even bij mij. En toen kwam ik ook tot de conclusie dat ik nu eindelijk doe wat ik eigenlijk in het begin zou gaan doen. Gewoon een beetje op de achtergrond, alles voorbereiden, dat jullie niks hoeven te doen. Dus ik ben eigenlijk gewoon in mijn natuurlijke rol. Nieuw rubriekje, Bart.
Zelf bedacht, zeg maar.
Ja. Nee, we hebben natuurlijk vorige die politieke serie gedaan. En daar hadden we de kleedkamerpeilingen. Nou, dat viel best aardig. Maurice de Hond was niet heel tevreden over hoe we dat nou precies hadden opgezet.
Maurice Dago.
Dago. Had ik toch moeten zeggen, bij de 5 uur show. daar baal ik dan wel van. Ja, kijk, van Helmond maakt niet zo uit.
Ja.
Maar dat doet pijn. Dus we hebben bedacht voor dit jaar dat we dat vaker gaan laten terugkomen. En dat noemen we de Easy Toys kleedkamervibraties. En wat er deze week...
Zit dat jingletje er ook nog in?
Easy Toys kleedkamervibraties.
Nee, dat kan er niet meer.
Nee, moet ik vragen of Madelon weer een nieuwe wil.
Stemmetje opzetten.
Kan je dat vragen thuis of ben je nu een beetje non-speaking terms?
Nou ja, ik heb nog een paar minuten tot mijn deadline.
Ultimatum.
Hoe lang moet je thuis zijn?
Om 11:30 moet ik Doris de fles geven. Dus
doorpakken dat rubriek.
Ja, okay. We hebben de tijd. En wat om even kort uitleggen. We hebben dus een groep van ongeveer 80 spelers.
Duurt te lang.
Ja, ik moet toch echt rustig doen. Weet je. Ik ben niet zo ervaren als jij. Van 80 spelers uit verschillende linies. Die allemaal poffenbal spelen in Nederland. Of ook jongens in Hongarije of Finland, Frankrijk. En die sturen we iedere week of om de week wat stellingen door waar zij op antwoorden. Zodat we een soort opiniepeiling kunnen doen in de kleedkamer. En we zijn deze week...
Ik moet even zeggen, Mark van der Marel van FC Utrecht, die hebt hem en die maakt zich enorm zorgen. Zit ook in het panel, die maakt zich zorgen over de representativiteit van het panel. Maar we kunnen toch wel beweren...
Het is zeer divers.
Het is zeer divers.
Ik heb gezien dat er bij allerlei universiteiten nu problemen zijn met subsidies. Als je niet divers genoeg bent, ik kan je zeggen, wij hebben subsidie gekregen voor, deze,
absoluut.
Voor deze rubriek. En voor duidelijkheid, jullie twee weten niet de uitslag. Hè, van
nee.
Duidelijk. Oké, de eerste stelling was deze week, een penalty-serie is een loterij. Wat denken jullie?
Ik denk ja.
Hoeveel procent? Eens of oneens?
Oh, ik denk absoluut van niet.
Ik denk 66% eens.
Ik denk 80% oneens.
Nou, dus ongeveer 70% oneens, 30% eens.
Oké. Okay.
Kunnen we nog misschien, als Bruce, can you pull that up?
Wow.
Zien we het even per linie. En wat ik dus wel grappig vond, is volgens mij zijn...
is het geen loterij?
De meeste die het ermee eens zijn, dat zijn dus aanvallers.
Ja.
En die nemen waarschijnlijk het vaakst en die missen het vaakst. Dus die zoeken een excuus, denk ik. En daarom zeggen zij van ja, het is een loterij, kun je eraan doen.
Hoe lager maar je op het veld, hoe meer je denkt.
Hoezo vind jij de loterij? Jij was toch zo heel erg van dat je erop kan trainen?
Ja, maar ik zeg er ook niet dat je er niet op kan trainen. Maar ik vind wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar... stel Frankrijk speelt tegen jouw nieuwe club, VOC.
Hmm.
Dan, en ze spelen gewoon 90 minuten lang. Dan is de kans denk ik 99,9% dat ze winnen. Maar als ze een penalty-serie gaan nemen tegen VOC, dan denk ik toch dat het 60-40 wordt. Of,
ook tijdens bijvoorbeeld een Champions League finale?
Ja.
Nee, denk ik niet toch. Ja. Die gasten van VOC kunnen dan waarschijnlijk veel minder goed met de druk omgaan. Het verschil wordt wel kleiner, maar om dat dan gelijk een loterij te noemen.
Ja, ik vind
het is trainbaar. En er is zoveel data beschikbaar.
Nee, oké, maar dan hebben we het dus over twee uitersten. Hè? Over de beste land ter wereld en amateurclub in Nederland. Maar als je het dus over het EK hebt, dan zijn die verschillen toch veel kleiner. Dus dan kan je toch ongeveer wel zeggen dat gelijk wordt. Ik bedoel, een speler van Frankrijk kan toch niet per se beter met de druk omgaan dan een speler van Zwitserland.
Dat is het idee is toch dat je een penalty serie, natuurlijk blijft het... natuurlijk is de kans, is het soms stuivertje wissel, maar je kan een penalty, als je daar heel veel aandacht aan hebt besteed als team, als club, als speler,
ja,
dan vergroot je toch de kans dat je van je tegenstander wint op een cruciaal moment.
Dat kan je toch heel makkelijk allebei ook doen?
Nee, maar een loterij zegt dat het puur willekeur is.
Ja,
dus dat de kans 50-50 is.
Ja, en dat ongeveer is het denk ik niet. Want je kan toch spelers hebben die veel beter zijn in penalties en keepers die bijvoorbeeld veel betere penalties zijn. Als jij Donnarumma op doel hebt, is de kans tegen Sillissen, dan ga je in principe altijd winnen.
De onderzoeken wijzen uit dat de spelers die het meest penalties missen, zijn meestal de grote sterren van het team. Dus dat zou eigenlijk...
Ja, want die nemen ook de meeste.
He?
Die nemen ook de meeste waarschijnlijk.
In zo'n serie?
Gewoon in totaal.
Nee, dat is wel zo. Omdat ze zeg maar de druk voor hun extra hoog is. Omdat het verwachtingspatroon is dat ze elke keer scoren. Uh-huh. Is hun percentage lager over het algemeen. Dat is wat je bedoelt.
Ja, dat is volgens mij wel wat uit zo'n onderzoek kwam. Dus dat zou in principe impliceren. Dat hoe beter je spelers, hoe minder de kans is dat je scoort. Dus dan kan je toch wel... Ja, dan kan je toch wel zeggen dat...
Laten we doorgaan.
Maar wel interessant.
Ja, je hebt een keer geen gelijk, dus we gaan naar de volgende.
Dus dat is mijn rubriek. Dan moet je zo bij de rubriek komen.
Ja, is goed.
Want we hebben dus nu een panel vol profvoetballers, 80 spelers. Die zeggen dus eigenlijk 80% was het geloof ik.
Nee, 70%
zegt, penalty serie is geen loterij. Ik ben heel benieuwd hoe dat is voor mensen die geen profvoetbal spelen of die daar een andere mening over hebben. Maar daar kunnen we misschien...
Ja, je kan ons trouwens nu gelijk wel goed op te zeggen. We hebben tegenwoordig een mailadres. corpodcast@gmail.com. Kan je niet vergeten, als je opmerkingen hebt over de show of ook over het panel, kan je mailen. En trouwens ook als je poffenballer bent en je denkt, dat panel, daar moet ik bijwezen. Kan je ook mailen of iemand van onze bericht sturen.
Je kan ook reacties geven en dan kunnen we je ook even shout-out.
Laten we eerst, we hebben nog één stelling en er zijn ook wat jongens die gereageerd hebben. Dus daar heb ik nog op uitgekeken.
Okay,
de tweede stelling is, wie reken jij de verloren penalty-serie van Engeland in de EK-finale het meest aan? Omdat er best wel een discussie over was. Waren het nou verantwoordelijke wissels? Hadden niet meer ervaren spelers een bal moeten opeisen? Dus dan was je kon kiezen tussen Southgate, niemand, de meer ervaren spelers, de drie missers of iemand anders. Okay. Laat ik het zo vragen. Wie denken jullie wie het meest wordt aangerekend?
Ik denk niemand.
Ik heb zelf ook niemand ingevuld. En ik...
Moesten wij hem zelf ook
invullen?
Nee, jij bent geen prof meer, Bart toch wel? Ik heb hem vorige week maandag ingevuld. Toen was ik officieel nog...
Volgende week weet ik niet meer bij.
Nee. Toen was ik ook nog.
Ik denk niemand.
Ja, het is niemand en Southgate. Allebei rond de 40%. Ja,
hoezo Southgate, man?
Ja, het zijn toch echt kutwissels. Ik vind het ook echt... ik zou het helemaal rekenen, man.
Oké, maar dacht je dat ook toen je in de 119e minuut...
Ik dacht letterlijk, wat doet deze
Rashford
man?
En Sancho aan de lijn zag staan... waarvan je zou kunnen zeggen... Rashford is een goede penaltynemer. Sancho is een goede speler, misschien een goede penaltynemer. Dacht je dat toen ook van wat een domme keuze?
Fokker heeft net gezegd dat hij tot het EK... 3 jaar lang, of weet ik hoe lang, geen wedstrijd heeft gezien. Rashford heeft geen minuut gespeeld op het EK. Maar hij weet wel dat Rashford een slechte penaltynemer is.
Dat heb ik niet gezegd.
Ja, wel, want je vond kutwissels.
Ja, ik vond kutwissels, omdat die jongens weinig hebben gespeeld. En dan ga je dus op het allerbelangrijkste moment... ga je gasten dus helemaal het eind van de verlenging nog inbrengen. Okay. En zeggen, weet je wat? In principe het belangrijkste moment van de laatste 50, 60 jaar... in het Engels voetbal daar... Neem jij maar.
Dus dat vond je toen ze daar aan
zijn... bracht hij ze toch in om die penalty te nemen. Dus hij in principe had hij juist veel vertrouwen in ze. Hij zegt van ja, jullie komen erin om een penalty te nemen. Volgens mij was dat het.
Ja, ik denk dat je dan... weet je wat, heel nederig. Ik ben geen prof meer, maar ja, jij ook niet trouwens. Ik denk dat je de jongens te veel druk oplegt. Ik denk dat je dat beter kan doen met jongens die gewoon al meer in het toernooi zitten. Meer wedstrijden hebben gespeeld. Dat is mijn gevoel erbij.
Wat stond je te juichen toen Tim Krul werd ingebracht door Louis van Gaal? En wat een geniale zet was dat.
Zeg je naast me toen?
Bij hem is toch, vond je dat ook een slecht idee dan?
Mooi even voorbereid. Ja, weet ik niet hoe ik daarop gereageerd heb. Achteraf vond ik het waarschijnlijk een goed idee. Omdat
dat is
het
vraag. Dus voor je het in de 119 minuten zijn er zijn, stond voor je het ook al een slecht idee. Want dat is de graadmeter, toch?
Ja, ik dacht wel van, oké, dit vind ik apart.
Ik vond
maar
het
idee zal erachter geweest zijn dat hij misschien... Het zijn goede penaltynemers en misschien dat ze dan ook nog een soort helden zijn. Dus dat het toernooi van een extra glans krijgt. Maar ik vond het hele rare wissels, man. En blijkbaar ben ik niet...
Maar toen ik afgelopen jaar tegen MVV in Maastricht erin kwam in de 119 minuten... heb je ook niks over gezegd.
Dat zou ook overkomen.
Mis je ook, of niet?
Nee, ik miste niet.
Oh, toen was het goed. Toen was de goede keuze. Aan de god, man.
Ja, dat is zo makkelijk.
Nee, maar dus omdat ik er dan niks over heb gezegd, dan vind ik... Die kan je toch niet...
En even eerlijk, die pingel van Rashford, die was helemaal niet slecht.
Nee, maar het gaat ook niet om dat ze die... Zal hem ook kunnen scoren, alle drie. En dan, ja, nu zeg ik dat ik het nog steeds gek gevonden. Dat is makkelijk praten, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon apart dat je drie jongens, zijn ook fucking jong nog, dat je die in de 119 minuten inbrengt om een penalty te nemen. Dat is toch niet... Ik snap dat ik het niet mee eens ben, maar het is toch geen hele gekke gedachte.
Nee, ja, ik vind het juist goede gedachte dat je jongens die waarvan je vindt dat die goed de penalty kunnen nemen, dat je zorgt dat die op het veld staan.
En er werd ook een aantal van die oudere spelers werd het aangerekend dat zij die bal niet oppakten voor die jongere spelers. Maar als het al is gebeurd, vind je het ook niet van eerlijkheid en klasse getuigen dat je, als je John Stones bent bijvoorbeeld, en zegt, joh, ik voel het niet, man. Ik durf hem niet te nemen of ik zit er niet in. Je kan hem beter aan iemand anders geven.
Dat
heeft
voor
niet zoveel met leeftijd te maken.
Het was natuurlijk helemaal raar geweest als je ze in 119 minuten...
En dat zijn drie namen.
En dat ze vervolgens 8e en 9e...
Ja, maar die Bagga, Saka of weet die gozer die het laatste nam. Stond al op het veld. Maar wat vond voetballend Nederland?
Eens even kijken. Southgate en niemand allebei rond de 40%. De meer ervaren spelers 13%. De drie missers 10% ongeveer. En de techniek laat ze alweer in de steek. Ja, maar dat maakt niet uit. En er is dus ook de optie voor de jongens die onderdeel zijn van het panel om een opmerking achter te laten. Mm-hmm. En ik vond de beste reactie, vond ik, achteraf is het mooi wonen. Ik had het idee dat hij misschien van Robert Muren kwam. Dat weet ik.
Ik kom van mij, maar...
Ja, komt hij van jou, ben je serieus?
Om een punt, bedankt. Dat is toch leuk, weet je.
Ja, pas wel dat mijn betoog van net.
Maar ja, dat is exact wat ik vind.
Dan vind ik het eigenlijk niet zo'n hele leuke ding meer. Ja, iemand zegt onbegrijpelijk dat je spelers op zo'n belangrijk moment zo kort in laat vallen en dat je dan verwacht dat ze wel even de pingel maken. Puntje, puntje, puntje.
Dat was jij.
Nee, ik heb niet, verder niet op gereageerd. En dat zou ik nu ook niet meer durven zeggen als ik het wel had gedaan. Eentje met een naam hier. Als coach moet je weten dat iemand met ervaring wellicht beter tegen de drukbestand is. Zie je het net als rode wijn. Uiteindelijk en achteraf een best gekke keuze om drie jonkies dan de laatste panels te laten nemen. Aldus hoogleraar Van Arnold. Dus
leuk. Doe even, je zit er lekker in, man.
Dat de Easy Toys.
Moeten we ook even doen, hè?
Eén keertje doen dan.
Ja.
En daarna jij weer maar even.
Gaat goed, man.
Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode CORPOT15. Hij is veranderd. Om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. Ja. En daarover gesproken, Vaar.
Ja.
Ik heb dus gehoord uit betrouwbare bron, gewoon van jouzelf, dat jij de Satisfy Pro eruit gebeft hebt. Hoe zit dat? Want ik zeg heel eerlijk, Lisa gelooft er niks van.
Ik heb hem 3 weken geleden voor het laatst gezien. En dat was het eerste wat hij ongeveer zei toen hij aankwam rijden op zijn scootertje. Ja, hoe zit dat?
Je verzint net een zinnetje bij Bartse dingen. En nu wordt er ook al... Nee,
dit is echt gezegd.
Ja, klopt. Nee, ja. Ik kan de dingen niet mooier maken dan dat ze zijn. Ja.
Hoe zit dat dan precies? Wat?
Nou ja, Lisa en Laura die hadden dat ding cadeau gedaan aan Madelon. Dus ja, dat hebben we geprobeerd. En toen dacht ik ga de proef toch eens even op de som nemen. En het stopwatchje erbij gepakt.
Ben ik wel benieuwd naar de rondetijden. 32-0, hoe moet ik dat voor me zien?
Nee. Ja, dat is ook een beetje grootspraak, maar het klopt wel.
Ja, geloof jij?
Nou, dat kwam wel heel overtuigend aan. Ja. Ja.
En hij is ook wel...
Nee, maar zulke dingen verzin je niet.
En hij zegt ook... Ja, maar daarom verzin jij het misschien juist wel. Maar ik moet zeggen, jij loopt ook al jaren zeg maar gewoon wel...
Hij loopt ermee te koop.
Je loopt ermee te koop.
Ja.
Dat... Jij nog hielp?
Laten we doorgaan.
Ik denk niet dat we Malon nog zover gaan krijgen om
iets in te spreken. Maar dus, CORPOT 15, kortingscode. Ja. Is beter dan voetbal 15, hè? CORPOT 15.
Laten we doorgaan.
Ja.
Er komt een rubriekje aan. Eigenlijk volgende week.
Ja.
Maar de desbetreffende persoon. Het is wel leuk om te zeggen. Het gaat over René van Dieren.
Is het al rond?
Het is zo goed als rond. Maar het is. We hebben dus een idee van een rubriek met René. Ik kan er niet te veel over zeggen. Maar Bart en ik zaten laatst de auto's. We bellen hem op. En hij nam op. Gasten. Wij een beetje dat idee aan de pitch. En je hoorde alleen maar op de achtergrond. Heet zo. Ja, dat is wel mooi. En er hoeft eigenlijk helemaal niks geregeld te worden. Maar hij zei, weet je wat? Kom toch van de week even langs. Op het terras zitten. Kunnen we toch even allemaal regelen. Dus hij wil nog even op het terras zitten. Maar er komt dus een terugkerend item aan met René van Dieren. Waar het een en ander gereld gaat worden.
Ik ben heel benieuwd.
Wordt vervolgd. Tipjes van de week gaan we ook gewoon vrolijk mee door.
Ja. Neem jij eens wat initiatief, joh.
Dat is goed, dat wil ik doen. Het is volgens mij deze week 25 jaar geleden dat de val van Srebrenica is geweest. Als ik me niet vergis, heb jij dat Thomas een keer getipt, denk ik.
Ja, die docuserie.
Die docuserie met Koen Verbraak is ook schitterend. Dat
zeker goed, man.
Daar zou ik mee beginnen. Dan ben ik afgelopen week naar de bioscoop geweest. Dit is een Bosnische film, die heet, moet ik even kijken, Quo Vadis Aida.
Hebben we gezien, Vaar?
Nee, ik heb nog niet in tijd. Maar ik wil hem graag zien. Hij was ook op IVVR. Dus,
Oscar-nominatie gekregen. En het is een Bosnische film met Nederlandse acteurs er ook in. Dus het is een gezamenlijke productie. Ja, Luther zit er zeker in. Ja. En het gaat over de val van Srebrenica, wat echt afschuwelijk was. We hebben er misschien niet heel zoveel van meegekregen op school of in het nieuws. Maar inmiddels krijg je dat bijvoorbeeld via deze film wel mee. Daar is gewoon een moslim-enclave van 8000 mannen ongeveer. Voor de ogen van een Nederlandse VN.
Afgevoerd.
Afgevoerd en doodgeschoten.
Uiteindelijk doodgeschoten, ja.
En dat wordt de Nederlanders soms verweten. Maar uit zowel die documentaire als die film blijkt dat een stuk genuanceerder ligt. Omdat zij het eigenlijk met de handen in het haar stonden. Maar het is echt afschuwelijk wat daar is gebeurd. Nog maar 25 jaar geleden. En die film die gaat daarover en is de moeite waard als je daar... in wil verdiepen. Het is gewoon een goed verhaal, dus ik zou er toch even kijken gaan nemen.
Ik heb op jullie aanraden ook die driedelige docuserie gekeken erover.
Ja.
Echt lijp, man. Ja. Er zit dus een gozer van de VVD, die volgens mij nu nog in de kamer zit, ja. Anne Mulder bij.
Ja.
En je hebt wel eens dat je gewoon een documentaire ziet waar echt de emotie zeg maar bij iemand van afspat. En bij hem, het is niet, die wordt nog, hij wordt niet alleen emotioneel, maar echt woedend. Mm-hmm. Dat vond ik het echt heel sick.
Ja, dat is echt indrukwekkend, man.
Ja, en goed.
En het gaat over de hoe noem je dat? De overste daar is meneer Karremans. Die moet leiding geven aan die organisatie.
Ben je toch verneukt geworden?
Het is echt zo pijnlijk. En die staat tegenover...
Is dit voor mijn wife?
Het is echt verschrikkelijk. Oh, maar die staat tegenover meneer Mladic, wat een enorme, imposante Servische figuur is. En die strijd is zo, voelt zo oneerlijk en pijnlijk. En
die Mladic was gewoon een strateeg. Die wist precies wat hij aan het doen was. En die had vanaf het begin af aan daar de touwtjes in handen. Ja. Hij kon zelf bepalen wanneer...
En deze Karremans, er wordt veel in zijn schoenen geschoven. Maar hij was ook weerloos.
Hij kon niet anders.
Hij komt heel ongelukkig uit. Ja, zeker. Maar goed, ga dat zien.
Ja, ik heb iets moois gezien op YouTube van... Maarten Keulemans is een wetenschapsredacteur van de Volkskrant. En die heeft zich sinds het begin van de coronacrisis vastgebeten, zeg maar, in de coronacrisis. Dus die leest al die onderzoeken van de WHO die uitkomen. En als je dan ziet, de IFR is 0, zoveel, of het sterftecijfer is dit, en dit wordt beweerd, en die zegt dat. Hij weet, zeg maar, waar die cijfers vandaan komen. Dus zoals wij, of ik, ook met Baudet, zeg maar, in discussie ging. En dan kwam hij met die IFR-dingen. En dan dachten wij van ja, fuck, dat klopt niet. Maar ik weet niet waarom het niet klopt.
Ja.
Hij weet dus dan waar al die cijfers vandaan komen. En hij was uitgenodigd door Café Weltschmerz. Ons wel eens aangeraden door niemand minder dan Rein Sanussi. Mm-hmm. Om daar met Ab Gietelink. En dat is een theatermaker. En sinds 2020 ook onderzoeksjournalist geworden. En die is heel kritisch op het coronabeleid. En corona is maar een griepje. En aan de hand van een stuk of 6, 7 stellingen of zo, met een neutrale debatleider, zijn zij bij onder de vlag van Weltschmerz met elkaar in debat gegaan. Ah, die Keulemans maakt die Gietelink zo belachelijk koud. Het is gewoon niet te doen.
Ik vroeg aan iemand, hoe was het debat in de regio? Ja, het was als een vechtpartij tussen Badr Hari en een pluche konijntje.
Ja, het is echt niet te doen. Die Gietelink gaat dan op een gegeven moment, je krijgt een stelling van corona is maar een griepje. Nou, die Gietelink, ja, het is maar een griepje. En als je naar de IFR kijkt, en hij noemt dan dat getal. En dan zegt die Keulemans, maar heb je dat onderzoek nou gelezen? Wat je aanhaalt, ja, nee, ik ga niet heel die onder dit en dat. Zo heb onder tafel zo'n heel dik, zo'n stapel, weet ik, van 10 centimeter op tafel. Met van die gele dingetjes ertussen open. Kijk, dat getal wat jij zegt komt hieruit. Dat wordt vervolgens daar weer legd. En het echte getal is dit. En het is weer legd om dit, dit en dit. En uiteindelijk is de conclusie dus dit en niet wat jij er halverwege hebt uitgehaald. En dan zie je die Gietelink. En dan gaat het weer met iets anders verder. Maar dat is echt, het is zo goed gedaan dat zelfs dat Weltschmerz had het online gezet. En die hebben de dag daarna hebben ze het weer afgehaald.
Nee.
En hebben, terwijl zij, het mooie is als je een video's open, dan begint het met YouTube was ooit een open platform waar alle meningen konden zijn. En nu is het een digitale dictatuur of zo noemen ze het. En het wordt gecensureerd en je moet alles kunnen zeggen. Wij zijn een vrije platform waar je alles kan zeggen. En hadden ze na een dag hadden ze het verwijderd en hadden ze dan als persbericht naar buiten gedaan. We hebben beide personen lang gebeld en toelichting gegeven. We vonden het van beide kanten een debat wat niet bij het niveau van Weltschmerz paste. En het was ver onder de maat, dus we hebben het verwijderd. Maar mensen hebben een backup gemaakt en het gewoon weer online gezet. Dus het is 1 uur en 13 minuten. Maar als je gewoon denkt, weet je wat, ik wil even een kwartiertje genieten. Ga er even voor zitten.
De eerste kwartier is genoeg. Ja, duidelijk.
Ja, mooi. Ja, jullie wilden dat de rubriekjes wat vloeiender in elkaar overliepen. Dus ik dacht, ik pak iets over wat eigenlijk van Maarten was. Dus ik Boltkin gebeld.
Kleur op, heb je.
Nee, ja, we hadden een weggevenactie gedaan. En we hebben nog 3 winnaars. Die volgens mij een jaar lang gaat scheren begonnen. Om privacy redenen kan ik geen achternaam geven. Maar de winnaar is Wilco uit Zwolle. Max uit Limburg. En Kerwin uit Overijssel. En als het goed is, gaat Boltkin contact met ze opnemen.
Schitterend.
Om alles te regelen. Dus,
goeie aanrader.
Ja, dat is mijn aanrader. Ik heb alleen maar voor een kind gezorgd en ik ben van hot naar her gegaan. Nou ja, ik ben afgelopen week in Barcelona geweest. En als iemand nog zin heeft om, en het kan nog met maatregelen, dan zou ik zeker aanraden. Jij bent er ook geweest. Ja die stad is zo ongelooflijk mooi. En altijd als ik daar ben, heb ik het idee van, ja, ik wil je niet meer weg.
Ben je naar het strand geweest, dus
ja,
's nachts?
Ja. Nee, niet 's nachts.
Ah, kan je al uitgaan inmiddels daar? Gewoon in?
Nee, het kon. Ja. En toen wij kwamen, kon het weer niet meer.
Okay. Toen ik er was, er waren nog geen clubs open. Dus iedereen die wel zin had in een feest, die trok 's nachts naar het strand. En hadden mensen hun eigen box mee en alles. En alle nationaliteiten daar.
Ja.
En ik moet zeggen dat de Fransen, vooral met dat WK-liedje, Die stalen de show. Die waren het meeste. Dat was een hele enclave van Franse mensen. Die allemaal. Je kent dat EK-liedje. Ik voel het heet. Maar dat is echt schitterend.
Kiepembe.
Echt schitterend.
Allee, zo uit de kleedkamer.
Goed. Ja.
Zijn jullie wel eens in de Sagrada Familia geweest? Dat is een niveau dit, joh. Moet je echt doen. Dat is niet normaal, man.
Ja, ik denk dat het wel een mooie plek is.
Geloof mij. Ga erheen. Waar dan?
Ik heb hem wel gezien. De Sagrada Familia. Dat is mooi gezien.
In de
buiten. Hij is bijna af, hè? Nog een paar jaartjes. Ja. Er zijn 18 zoveel begonnen. Maar ja, dat zou jullie dat in het zit.
Ik las laatst dat door corona extreme vertraging heeft opgelopen.
Nog meer?
Ja.
Ja, dat is niet zo. Hij zou 26 zo klaar zijn. Maar ik ga niks meer zeggen, want ik zie Bart.
Kijk maar. Hey, afspeellijstje is ook weer een update.
Ja, is dat zo?
Ja, nou ja. Als hij vanavond zijn deadline haalt, kan hij morgen nog even wat toevoegen.
Het is nu 1:30. Nee, 10:30.
Kort podcast 11, elftal van de maand op Spotify. En er staan weer...
Ik had wel, wel even een vraag over die afspeellijst. Mm-hmm. Want jij hebt een nummer erin gezet. Laat ik zo zien. Er staan twee nummers in met die over moeders gaan.
Ja.
Dat... Toch, ik vind dat altijd een beetje lastig, zeg maar, bij jou.
Ja.
Omdat, je moeder is overleden een aantal jaar geleden. Ja. En het nummer Hey Mama van Kanye West is een van mijn favoriete nummers. Ja. Maar ik heb die dus nooit ingezet. Omdat ik dacht...
Bescherming.
Bescherming. ik weet niet. Ik vind dat dan toch misschien een beetje iets te...
Ja, dat liedje... ik wil zeggen dat het mijn moeder doet denken. Maar dat geeft wel lading, uiteraard.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi. Ik word daar liever wel mee geconfronteerd dan niet. Ja. Dus dat geeft liedjes alleen maar meer lading. Dus die wil jij ook...
ik vind dat wel... Dat vind ik echt geweldig.
Die andere is trouwens Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Dat is verder, niet zo heel...
Nee, die had ik ook... je had allemaal gevoelige nummers. Dus ik dacht, hij is heel melancholisch.
Altijd.
En toen kwam die, toen dacht ik, dit is niet een heel emotioneel nummer.
Hey Mama is goed, toch? Gaan we daarmee uit. Leuk. Bedankt voor het luisteren. Was leuk weer.
Blijf vanuit Comedy Club Hoog.
Hoog, zeker. En blijf hangen, want we hebben leuke plannen de komende week.
Ja, en als je dus... opmerkingen heb, vragen heb, of je op wil geven voor het kleedkamerpanel, mailen naar korpodcast@gmail.com. En de aanraders, alles staat ook in de beschrijving van de aflevering.
En mensen moeten ook abonneren.
Abonneren, subscribe. I wanna tell the whole world about a friend of mine. This little light of mine, I'm finna let it shine. I'm finna take y'all back to them better times. I'm finna talk about my mama if y'all don't mind. I was 3 years old when you and I moved to the shy. Late December, harsh winter gave me a cold. You picked me up something that was good for my soul. Famous homemade chicken soup, can I have another bowl? You work late nights just to keep on the lights. Mommy got the training wheel so I can keep on my bike. And you would give me anything in this world. Michael Jackson left the end of the club but didn't get me on curl. And you never put no man over me. And I love you for that, mommy, can't you see? 7 years old, caught you with tears in your eyes. Cause a nigga cheating, telling your lies. Then I started to cry as we knelt on the kitchen floor. I said, mommy, I'ma love you till you don't hurt no more. And when I'm older, you ain't gotta work no more. And I'ma get you that mansion that we couldn't afford. See, you're unbreakable, unmistakable, highly capable. Lady that's making loot, a living legend too. Just look at what heaven do. Send us an angel, and I thank you, mama. I wanna scream so loud for you.